Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Cabaretier Michael van Peel is niet wat je noemt het zonnetje in huis. We amuseren ons kapot, jawel, de crisis is bezworen, de economie trekt weer aan, er zijn nauwelijks nog werklozen, maar schijnbedriegt, vrienden, schijnbedriegt. U heeft het misschien nog niet door, we roetsen met z'n allen tegen een duizelingwekkende snelheid de afgrond in, of om het op zijn Van Peels te zeggen, we zijn het orkestje op de Titanic.
Het zonnetje in huis werd vorig jaar 40.
Bedankt, Pat, omdat ik als een natte handdoek in mijn gezicht te kletsen. Dat klopt, ja. Yes.
Nu, ik wil daar niet te lang bij stilstaan, maar dat is dus een mythische leeftijd.
Hè?
Je weet, de midlife crisis komt eraan of is net gepasseerd.
Het is te laat om nog jong te sterven. Ja. Dat is jammer. Dus ik zal moeten volhouden nu.
Ja. Als je achterom kijkt, dan heb je eigenlijk waarschijnlijk al meer gedaan dan dat er nog voor je ligt.
Wat een heerlijk begin.
Is dat een prettige gedachte?
Nee, maar dat had ik als kleuter al. Ik had een midlife crisis in de kleuterschool al. Van verdorie, ik moet het hier anders uit de kan halen. Want al ja, de goede dingen zijn al... Ik was een heel nostalgische kleuter. Dat meen ik echt. Ik was echt ook in het zesde studiejaar al, had ik al heimwee naar die geborgenheid van het onderwijs daarvoor, zeg maar.
Ja, dat zijn we naar het eerste leerjaar in het zesde leerjaar.
Ja, inderdaad. Weet ik echt nog. Maar ja, dus nostalgie is een way of life tot je dood gaat en dan beseft van...
Is die gebleven, die nostalgie?
Ja, het blijft vechten daartegen. Ja.
Waarom moet je dat tegen vechten?
Omdat er een beetje, het is het idee van... Life is what happens while you're making plans for the future and reminiscing about the past. Dus het is altijd die noodzaak om toch in het heden te proberen te leven. Zoveel mogelijk, maar dat is heel moeilijk.
Bomans die zei van humor dat het overwonnen droefheid is.
Ja, dat vind ik een hele mooie.
Ja, maar dat is dus expliciet kiezen voor melancholie. Waarom zijn jullie zo beroerd, zo cabaretiers, stand-uppers, om melancholie in jullie voorstellingen te laten? Ik begrijp dat niet.
Het is expliciet kiezen om die melancholie te proberen overstijgen. Hè? Om te lachen met het leven, om daarin de futiliteit van het leven te zien. Maar dat te omarmen tegelijkertijd.
Ja.
Dat vind ik heel mooi.
Ja, dat probeer je.
Dat klinkt nu heel grootmoedig, maar ja, dat zit er toch zeker in. Ja. Dat vind ik ook de mooiste tederheid die er is als mensheid, of als mens die trivialiteit van hun eigen bestaan omarmen en van elkaar. En het mooiste voorbeeld daarvan is de Pale Blue Dot, die foto van de planeet Aarde die ooit genomen is door Voyager 2, het ruimtetuigje, waarop de Aarde zo'n halve pixel groot nog is, en waarbij dat tegelijkertijd de breekbaarheid... Het belang en de insignificantie van de aarde te kijken wordt gesteld. Vind ik een heel... Ik heb dat thuis hangen in mijn living, die foto.
Ah, ja.
Dat is gewoon een zwarte foto met een halve pixel blauw. Dat is alles.
De Voyager, dat is toch dat ruimteschip dat op weg was naar Mars, hè?
Nee, het was op weg naar de oneindigheid.
Ah, ja. Zelfs. Ja,
via Mars, via alle grote planeten heeft hij bezocht, ja. Behalve Pluto. En nu is hij ergens in het heelal. Het mooie is, als ooit de aarde vergaat, als de zon stopt met schijnen, wat gaat gebeuren? Is dat het enige wat ooit nog van de mensheid zal zijn. Dus dat blijft ergens.
En dat in je woonkamer? Bedoel, ja. Dat is eigenlijk gewoon met je smoel op de werkelijkheid van... Ja. Ik ben maar wat ik ben.
We zelfs. Wij allemaal.
Spreek voor jezelf.
Ja, behalve Padone, maar voor de rest... Dus,
inderdaad.
Zal niets de eeuwigheid niets. Overleven.
We zijn niets.
Al die trivialiteiten van politici vandaag ook niet.
Ja. Maar cabaretiers hebben min, hoor.
Tuurlijk. Maar wij beseffen dat van onszelf. Dat is het grote verschil tussen Donald Trump en ik. We zijn alle twee clowns, maar ik besef mijn eigen sterfelijkheid.
Nee, hij wordt er goed voor betaald.
Ja, maar ja, geld, dat is...
Relatief. Gaan we dat krijgen?
Het is Clara hier, dus ja, openbare omroep.
Ja. Zeg,
met belastinggeld wordt alles relatief. Ja.
Ja, we zijn het orkestje op de Titanic. Je bent niet echt wat we noemen een vrolijke Frans, hè?
Ja, of jawel, hè, want dat orkest bleef wel spelen natuurlijk. Dat is het mooie daaraan.
Ja, maar ze zijn wel vergaan, hè?
Ja, maar ze wisten dat ze gingen vergaan en toch bleven ze spelen. Dat vind ik het belangrijke daaraan. Dus het is niet, je kunt in cynisme zit ook een zekere troost op die manier. Je kan ook je eigen sterfelijkheid omarmen en er tegelijkertijd toch nog het beste van maken en de relevantie ervan in te zien.
Maar je zegt, als je samen in de beerput zit, moet je niet met kak in het gooien. Ik citeer, einde citaat.
Dat klopt.
En dan heb je het bijvoorbeeld over, want, en dat kun je wel, denk ik, met fatsoen en met enige knowledge over praten. Dan heb je het bijvoorbeeld over het beleid van de meeste centrale banken hier in het Westen, die gigantische sommen geld stoppen in de economie, waardoor je dus die lage rente blijft creëren. Maar eigenlijk is dat een luchtbel.
Tuurlijk, dat is een illusie, maar het grootste deel van ons leven is een zelfgecreëerde illusie. Hè? Dat is een klein beetje het... Goh, frustrerend is veel gezegd, maar het vervelende te zijn, of het vervelende van een nar te zijn, die wijst naar de keizer die geen kleren aan heeft. Het is veel leuker om mee te gaan met iedereen van, jawel, de keizer heeft mooie gewaden aan, want anders haal je het niet tot je 80. Als je continu realiseert van, ja, maar alles wat hier gebeurt is fictie, hè, dat is niet echt, daar hebben ze gestichten voor dat soort mensen.
Ja.
Net als geld ook een conventie is, een afspraak. Hè.
Een van de dingen waar je, denk ik, terecht heel boos over kunt maken, ook in je voorstellingen, en het is dan allemaal wel met een lach en een traan, maar ik ben zeker dat het, ik ken je al toch een tijd, dat is het voortdurend weerkerende gebedsmolentje over de begroting. Hè. De begrotingstekort. De schuldenlast die we met ons meetornen.
Ja.
Ene keer is dat 107%, soms tot 114%. Vandaag is het dan net niet 100. Je zegt van, houd daarmee op.
Ja, het geld op zich. Zolang dat we allemaal blijven geloven dat het goed gaat, zal het goed gaan. Het mooiste, ik heb economie gestudeerd en het mooiste voorbeeld ervan vind ik de grote beurscrash eind jaren 30, Black Thursday, waarin dat de beurzen wereldwijd zijn gecrashed. De dag voor en de dag na die crash was er geen atoomverschil, bij wijze van spreken. De wereld was dezelfde als de dag ervoor. En toch zijn er mensen doodgegaan, er is hongersnood geweest, er is miserie geweest. Enkel en alleen omdat dat verhaal, die fictie in ons hoofd, veranderd was. Maar in de fysieke, reële wereld was er niks veranderd. Niks. Dus dat toont de kracht aan van de zelfbegoocheling die wij economie noemen, en die hebben we nodig, want anders waren we nooit hier geraakt.
Dat is eigenlijk ook wat Harari zegt, hè? In Sapiens, je weet wel, dat werkt nu dat iedereen
yes,
heeft
inderdaad
gelezen. Dat wij leven in een hele dominante narratief.
Ja, hij draait om natuurlijk.
Yes, ja, hij zegt van eigenlijk, de oermens die leefde nog met een verhaal, wij hebben geen verhaal meer. Want als je eenmaal bijvoorbeeld werknemer bent van Ford. Ja? Dan heb je een CEO, dan heb je heel dat organigram, je hebt de klanten, noem maar op, je hebt de business. Als uiteindelijk Ford, stel nu even, maar er zijn er andere voorbeelden, failliet zou gaan, de volgende dag is het verhaal op.
Ja.
Is er niks meer.
Ja. Of niet, hè. Allee, want ook failliet zijn ook maar cijfertjes op papier.
Ja. Dat
bestaat ook allemaal niet. Geld is ook een waarde die we afspreken met elkaar. Als jij niet meer gelooft dat die 20 euro 20 euro waard is, stopt het. Dat is de afgrond waar we in 2008 op hebben staan wankelen. En gelukkig bleven mensen toen geloven van, nee, dat is 20 euro waard. En daarom zitten we hier nog. Hè. Maar die dingen hebben natuurlijk in C weinig of niets te maken met de reële fysieke wereld, met de atomaire wereld. Dat blijf ik fascinerend vinden.
Zo fascinerend dat je er eigenlijk voorstellingen over blijft maken. Want dat is het, hè?
Ja, waar mensen ook naar blijven komen, omdat blijven geloven in die fictie. Maar de kracht daarvan is, er zijn wereldoorlogen gevochten. Wereldoorlog 1 is niet begonnen omdat een of andere Frans Ferdinand een kogel in zijn lichaam kreeg. Dat is onzin natuurlijk. Dat wordt ons verteld op de lagere school en op de middelbare, maar dat is niet waar. Hè? Dat is een reeks van reacties en mensen die elkaar geloven. En dat heeft die destructieve kracht in zich, maar het draagt ook de kracht in zich om heel die wereld uit te bouwen waar we vandaag misschien niet mee bezig zijn, maar 2 jaar geleden nog wel. Die drang naar progressie is ook niet mogelijk zonder dat gemeenschappelijk verhaal.
Het zou kunnen lijken dat ik hier met een hoe zal ik het zeggen, moe getergde of in ieder geval principiële pessimist zit. Ik geloof dat niet. Je zegt zelf, ja, ik ben heel pessimistisch over de structuren, hè, over de instituten waarin we leven. Maar de mens as such, daar geloof ik wel in.
Ja.
Daar ben ik optimistisch over.
Ja, omdat je dat ook blijft zien. In de meest gruwelijke omstandigheden blijf je mensen zien die het voor elkaar opnemen en die goede dingen doen. Ik geloof niet. Ik heb te veel meegemaakt om nog te kunnen geloven in de absolute, de fundamentele slechtheid van de mens. Dat gaat niet, dat kan niet.
Waarom niet?
Dat is gemakzucht. Cynisme is echt gemakzucht. Op dat, oh ja, we zijn allemaal slecht en als de wetten er niet zijn, dan gaat de wereld erinvallen. Dat is bullshit. Dat is weigeren om de complexiteit van de mens te willen onder ogen zien. Ik heb op reis dingen meegemaakt, mensen die niks hadden en mij nog gaven wat ze nog hadden.
Op reis, daarmee bedoel je met je Vespa, waar je dan naar Dakar bijvoorbeeld trekt, Afrika?
Niet naar de Club Met in Egypte.
Enfin, dat zeg je toch tenminste.
Ja, ja, ik doe alle twee. Hè. Je kunt op vakantie gaan en op reis, maar dat zijn twee totaal verschillende dingen.
Oké, maar je gaat met je Vespa op reis?
Ja.
Naar Afrika, bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld, ja. Naar de Noordkaap, 2 jaar geleden nog. Ja.
En dan ontmoet je daar vreemde mensen?
Nee, de mensen daar ontmoeten een vreemde... En voor hun is het allemaal normaal, kinderen. Ik ben daar de vreemdeling,
juist,
natuurlijk.
Juist.
Maar ja, klopt.
Maar dan ontmoet je bijvoorbeeld zo'n Piotr, een Pool. Hè?
Ja.
Die de wereld al 6 keer heeft rondgereisd.
Ja.
Met een atlas.
Over zo'n zetboot. Ja, met een atlas. Dat was het. De rugzak en een atlas. En ik vroeg, hoe een atlas? En die zei, ja, ik wijs gewoon naar een stad en dan brengen mensen mij er naartoe. En dat kun je een ongelooflijke, naïeve manier van leven vinden, maar die mens is wel 6 keer de wereld rondgereisd op die manier. Dus dat kan.
Dus, dat is, eigenlijk is dat fantastisch. Hè? Dus je neemt een atlas mee en je zegt, ik wil daar naartoe. En dan raak je daar ook.
Ja, ja, maar hoe traag je ook vooruit gaat, zolang je maar vooruit gaat, kom je altijd ergens aan. dat is gewoon fysica. En je raakt daar. Het mooiste voorbeeld vind ik, een van mijn grote helden, Giorgio Bettinelli, is een Italiaan die met de Vespa 6 keer de wereld is rondgereden.
Ah, ja.
En die kon niks van techniek, kon nog geen lamp vervangen. En die kreeg ooit in een interview de vraag, ja, maar stel je voor, je valt in pan ergens in de woestijn van Mongolië of zo, en ja, je kunt dat niet repareren, wat doe je dan? En die zei gewoon, je wacht. Dat is het. Je wacht. Dat kan 1 uur duren, 2 uur, 1 dag, 2 dagen, maar er komt altijd iemand voorbij die je helpt. En daar moet je mee lachen, maar die mens heeft, denk 320.000 kilometer over deze wereldbol getuft. Dus je kunt je geen wereldvreemdheid verwijten. Het omgekeerde is wereldvreemd. Cynisme is naïef. Denk je dat alles uiteenvalt als de mannen in hun pakken in de wedstraat een dag voor congé pakken? Dat is naïef. Wij overleven dat wel, hoor.
Je hebt, je bent een handelsingenieur, hè? Afgestudeerd geloof ik in de UA.
Ja.
Toen heette dat nog niet UA.
UFCA nog. UFCA? De laatste der UFCA'en.
Juist. Maar, dat is niet van een leien dakje verlopen. Want...
Nee, inderdaad. Voor dat afstuderen zijn een paar jaren over gegaan.
Maar goed, de volharder wint. Maar je bent eerst begonnen bij de faculteit wetenschappen.
In Leuven.
Eerste kan scheikunde.
Ja, dat was mijn droom.
Scheikundeleraar worden toch niet?
Nee. Wetenschap.
Walt Whitman van Breaking Bad.
Nee, dat bestond nog niet toen. Zelfs crack bestond nog niet, denk ik. Maar, professor worden wou ik doen. Onderzoek, genetica, interesseert mij nog altijd enorm veel wetenschap. Ik kan me ook enorm boos maken in wetenschappelijke onjuistheden in krantenartikels. Dus ik vrees dat de meeste journalisten Germanisten zijn en Romanisten. En soms lees de kemels in de Standaard zelfs. Dan denk ik, dit word ik boos van. Maar ik durf niet te antwoorden, want dat is bij e-mail. En dan staat er Michael van Peel. En dan denk ik, oh, van Peel, ik werd van zo'n tak gemokt. En hij werd niks te doen van dat.
Uh-huh.
Maar dat was inderdaad mijn ambitie.
Waarom?
Omdat ik wou de fundamentele bouwstenen van de wereld en het universum ontdekken. Toen ik begon te studeren, waren de eerste elektronenresonantiemicroscopen ontwikkeld, waarbij dat je atomen in beeld kon brengen. En je kunt een atoom... Kun je nooit zien, omdat de golflengte van licht groter is dan de grootte van zo'n atoom. Dus, maar ze had toch een manier gevonden om dat in beeld te brengen. Dat vond ik zo fascinerend, dat die bolletjes, wat geen bolletjes zijn, want op het niveau van moleculen wordt het statistiek. Dat is heel grappig. Ja. Daar zo, materie bestaat niet meer. Dus dat wordt heel filosofisch. Dat vond ik zeer interessant. Maar ik ben...
Metafysisch eigenlijk, de fysica voorbij.
Ja, letterlijk metafysisch wordt het inderdaad.
Ja.
Maar ik ben helaas tegengehouden door mijn... beperkte capaciteit voor wiskunde.
En nu? Want net zozeer als iedereen in Bergendal mag jij teksten uit de wereldliteratuur meebrengen. En het eerste wat je dus meebrengt is je rapport.
Ja,
eerste kans rekende.
Ja, de opdracht was teksten die je leven beïnvloed hebben. Ik heb er hier één bij, ik zal hem even voorlezen.
Oké.
Niet geslaagd. Dat is het. Dus het is twee woordjes, maar die hebben een zeer diepe impact op mijn leven nagelaten.
Michael van Peel, geboren te Ekeren op 16 september 1978. Dat is dus inderdaad exact 40 jaar geleden.
Maar dat wist ik al.
Wijsbegeerte 15, dat is niet onaardig.
Ja, maar nou, we moeten het niet per se helemaal overlopen.
Maar ja, ik heb het nu meegekregen. Inleiding computergebruik, werkcollege 14, ja. Mooi. Scheikunde 11, niet slecht. Dierkunde 13. Aardwetenschappen 12.
Precies terug met mijn vader 20 jaar geleden. Ja, jongen, maar wat is die nul voor wiskunde toch?
Maar dan inderdaad wiskunde 0. Hoe slaag je erin om 0 te halen voor wiskunde?
Hoe slaag je erin om niet te slagen, inderdaad?
Nee, maar om 0 te halen, dan heb je dat vak niet afgelegd.
Wel, ik heb het altijd... Ik heb altijd gevonden, ofwel gaat het er... Ofwel doe je iets 100%, ofwel doe je het niet. En hier heb ik gekozen voor de tweede optie, blijkbaar. Toen ik besefte van, het wordt niet, dan ga ik ook niet voor die 3. 3 vind ik nog beschamender dan 0. 0 is nog een statement. Ook, ik ben ook niet iemand... Ik was altijd een student, ofwel 12 en 14, ofwel 0. Maar niet zo 7 met een 5 en een 8. Dat is niks, hè. Efficiëntie, met zo weinig mogelijk moeite, zoveel mogelijk bereik.
Daar ben ik het volledig mee eens.
Maar die twee woordjes, niet geslaagd, waren wel... Dat was de allereerste keer in mijn leven dat ik geconfronteerd werd met... Nee, je kunt niet alles worden wat je wilt. En dat deed wel pijn. Want dat weet ik nog heel goed. Hè, dat ik kan er nu wel mee lachen, natuurlijk. Want als die woordjes daar niet hadden gestaan, hadden wij hier misschien niet gezeten. Dan zat ik nu in een laboratorium testjes te doen, of weet ik veel wat.
Denk je dat?
Ja, ik denk dat wel. Omdat uiteindelijk het moment waar we hier zijn, is de aaneenschakeling van alle vorige gebeurtenissen. Dus als je daar iets in verandert, dan kom je ergens anders terecht. Maar ik weet nog dat ik heel mijn studentenkot in ons moeder haar oude Peugeot 205 had geplooid en gefrommeld. En naar huis reed. En dat was echt de eerste keer. Ik ben iemand die in het middelbaar altijd zo een avond voor het examen even die een boek open en zo, we geraken er wel door. En dan kom je op de universiteit en dan merk je dat lukt niet meer. En je wordt geconfronteerd met je eigen beperkingen. Mm-hmm. En vooral met de discrepantie tussen je ambitie en je capaciteit. En als dat eerste, dat tweede overstijgt, wat bij veel van ons is natuurlijk, van ons mensen, dan dat is het pijnlijkste wat er is.
Ik vind het heel interessant wat je nu aanraakt, omdat dat volgens mij die kloof die er is tussen wat je bent, wat je kunt en wat je wilt zijn... Mm-hmm. Hoe kleiner die is, hoe groter je gemoedsrust en hoe groter... Dat is zo.
Ja.
En hoe groter misschien ook je geluk. Maar daar moet wel een kloof zijn, natuurlijk. Als je creatief wil zijn en je wil iets realiseren, dan moet daar die tekortkoming moet je op de een of andere manier toch ook wel triggeren. Die moet je blijven geeselen.
Uiteraard, maar niet geslaagd is de muur. Daar kun je niet omheen.
Juist. Tenzij je zegt van, shit, ik ga opnieuw beginnen.
Ja, deze was tweede zit, hè, dus ik was al opnieuw begonnen.
Nog.
Toch bedankt, Pat. Inderdaad.
Okay. Juist, ik was de proclamatiedatum. Ja. 15 september, ja, september dan is het inderdaad.
Nee,
dan.
Dit was definitief. Dit was niet van, och, arme meneer is een obstakeltje tegengekomen. Nee, dit is niet voor jou. Jij hoort niet thuis tussen deze mensen met... Mensen die wiskunde kunnen. Want voor de rest was ik er door. Dat is ook het schrijnende van dit. Ik was er wel door voor scheikunde, wat het
juist,
vak was.
Juist.
Maar niet over wiskunde, omdat ik de manier van examen niet kon... Ik heb nooit kunnen van buiten leren. Kan ik nog niet. Teksten en zo kan ik ook niet. Ik kan niks
van... Dat is voor iemand die leeft van het cabaret een tamelijk grote tekortkoming, hè?
Nee. Cabaret misschien wel, maar comedy niet per se.
Maar als je jouw show ziet... Mm-hmm. Dat heb ik nu eens toevallig gedaan 2 keer. Je kunt bijna woordelijk volgen. Dus dan heb jij toch dat... Dan kun jij het hoofd leren.
Nee, ik vertel iets. En hoe meer ik dat vertel, hoe meer het dan organisch een vorm krijgt. En min of meer dezelfde woorden worden. En ik denk,
dat heet studeren, Michael.
Ja, maar ik vertel het elke keer opnieuw. En in het begin is die show zeer verschillend. En ik denk inderdaad na 20, 30 voorstellingen dat die een tekst een vorm gevonden heeft en iets wordt... Maar dan moet je er juist terug van afwijken. Want als je die blijft volgen, dan wordt het automatisme en dan vertelt het niet meer. Dan werkt het niet meer.
Ik vind het niet alleen kralig. Ik vind het ook echt een statement dat je dit rapport hier nu meebrengt. Volgens mij is dit niet gratuit. Dit is omdat je na 20 jaar er nog altijd mee zit.
Tuurlijk. En ook omdat de vraag was welke woorden hebben ooit zware impact op je leven gehad. Wel, dit was de allereerste keer dat ik echt geconfronteerd werd met mijn eigen beperkingen. Dat deed pijn.
Wanneer is het nog gebeurd dat ze jou zeiden niet geslaagd?
Eerste kan handelsingenieur. Eerste zit. Tweede zit wel.
Oké. En later, nu als cabaretier?
Ja, elke mop die niet valt, is een niet geslaagd natuurlijk. Hè. Of elke voorstelling die niet goed is, en dat zijn er nogal wat. Ja,
dat weet ik
wil hier niet mijn eigen in een pool van lethargie liggen wentelen, maar ja, de lat ligt hoog natuurlijk. De race die je nu loopt, is tegen jezelf. Hè. Dus als mensen zeggen van, ik vind die cabaretier beter dan die, of die comedian grappiger, allemaal goed en wel, interesseert me niet. De race is tegen jezelf, niet tegen elkaar. Heb je geen schrik van een andere eindejaarsconferentier? Ik heb schrik van niet goed genoeg meer te zijn. Dat is mijn grote angst.
Maar is de race ook niet gewoon? Loop jij niet altijd elke avond opnieuw weer de race met je publiek?
Ja, uiteraard. En die niet geslaagd hecht in uw nek.
Voel je dat?
Ik word voorgestuurd door een blinde paniek, eerder dan ambitie.
Van shit.
Tuurlijk, ja.
Dat en is ook van, hou van mij, hè?
Ja, dat narcisme is ons allemaal eigen. Hè. Iedereen die in de media werkt.
Zeker.
Of op het theater staat.
Zeker. Radiomensen als bekend. Dat is het beste. Dat wou je toch zeggen?
Ik wou dit insinueren, inderdaad, ja. Nee, maar ja, die dunne lijn tussen zelfhaat en narcisme is degene die je nodig hebt. Of is degene die ons bindt op een podium. Alles.
Je brengt Jacques Brel mee. Ja. Enfin, toch muziek van hem. La Quête. Dat is eigenlijk een oorspronkelijk Engelstalig nummer. Komt uit een musical van 1965. We zijn het samen even gaan opzoeken.
Bizar hoeveel musicals toch heel mooie liederen hebben opgeleverd. Dat we gewoon vergeten zijn dat het musicals komen. You'll Never Walk Alone, Feeling Good. Al die nummers komen uit musicals. Terwijl nu heeft musical voor ons een connotatie van plat, commercieel, whatever te zijn. Maar ik wist het niet toen ik het nummer leerde kennen, maar inderdaad, komt uit een musical.
En het is niet van hem. Dat is ook zoiets. Dat is iets zeer uitzonderlijk voor Brel.
Ja, heb ik ook achteraf gehoord. Ik hoorde een Engelse versie. Ik dacht, wat voor een slechte cover is dat nu? Typisch. Maar het bleek het origineel te zijn, ja.
La Quête. Hij zegt daarin eigenlijk dat hij zijn Télémaquette, Suivre l'étoile. Mm-hmm. Mijn kweeste is eigenlijk van gewoon de ster of de sterren te volgen. Rêver un impossible rêve, een onmogelijke droom dromen. Mm-hmm. Is dat wat je herkent?
Wat ik vooral enorm mooi vind aan die tekst zijn de andere zinnen.
Sorry.
Nee, omdat... Nee, oké, ik weet graag. Dat stuk gaat over de ambitie, maar de andere zinnen gaan over tegen beter weten in toch blijven verder gaan. Brûle encore, bien caillant, tout brûlé. Blijven branden, ook al is alles op. Aimer jusqu'à la déchirure. Blijven liefhebben tot de scheiding. Dus die volledige overgave, ondanks wat er ook mogen gebeuren.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écartonner, pour atteindre l'inaccessible. Et toi,
Laquette Jacques Brel, probeer ja de onmogelijke ster toch te bereiken. Bij mij zit Michael van Peel, cabaretier. Ja. Zal ik jou even citeren? Af en toe een goede wijsgeer, dat kan geen kwaad. Geluk is als een Lego-blokje. Pas als je stopt met het te zoeken, trap je er los in.
Ja, ben ik van overtuigd. Dat is, dat is het vervelende aan geluk. Om het te vinden, moet het loslaten. Hè. Dat is iets wat ik heb bedacht. Siddhartha Boeddha ook met dezelfde conclusie kwam toen hem onder die een olijfboom zat, of wat was het?
Maar hij heeft dat 2500 jaar voor jou gedaan.
Maar ik zeg het er maar even bij.
Ja, hij was eerst. Natuurlijk.
Nee, je bent van een generatie die soms de dingen omkeert. Nee, maar ik heb dat wel geleerd. Ook weer al onderweg door te kunnen reizen, door lang onderweg te kunnen zijn, door dingen te kunnen loslaten. De mooiste 8 seconden uit mijn leven waren per ongeluk.
De mooiste 8 seconden van mijn leven?
Ik heb ooit ben ooit diep gelukkig geweest. Dat is een verhaal dat ik vertel in over een reisverhaal, over die reis met die Vespa. En ik heb altijd mensen die dat herkennen in de zaal. Ik zie dat altijd knikken. Ik vertel dan dat ik toevallig gewoon aan het rijden was, ergens langs een route departemental in het zuiden van Frankrijk. En de zon ging onder achter een etang, achter een groot meer. Dat werd vloeibaar goud. Ik kreeg het juiste liedje op mijn mp3-speler. En ik was ineens, totaal zonder reden, intens diep gelukkig. 8 seconden lang.
Maar kun je die 8 seconden beschrijven? Wat is dat dan?
Ik denk dat dat... Ik heb achteraf wel geanalyseerd dat dat was. 8 seconden lang was ik op die brommer, op die Vespa, niet ergens naartoe aan het gaan. Ik kwam nergens vandaan. Ik was vertraagd tot waar ik was. Ik was waar ik moest zijn. Gewoon. Ik was zen. Dat is waar dat zen vandaan komt, van het Antwerpse zijn, eerste persoon enkelvoud. Ik zen. Dat wil zeggen, hier en nu. Zen. Dat is het enige wat zen is. Meer is dat niet, hè. Maar dat is zo moeilijk.
En waarom dan maar 8 seconden? Als je nu echt zen zou doen, dan heb je misschien heel veel 8 seconden.
Dat je na 8 seconden denkt, wat ben ik hier aan het doen? En dan ben je niet meer bezig met, dan ben je niet meer zen. Dus,
wat ben ik aan het doen?
Ja, inderdaad. Denk niet aan de roze olifant, dat is dat. Dat is het moeilijk. Dat is ook wat mediteren is natuurlijk. Ja. En waarom sommige boeddhisten er decennia over doen om dat te bereiken.
En jij alleen maar een wispadje nodig hebt.
Ja, maar het duurde ook maar 8 seconden natuurlijk. Maar ik heb het gehad. Ik heb het op zijn minst gehad.
Cultiveer je die 8 seconden niet? Misschien ben je wel veel meer 8 seconden gelukkig.
Dat kan natuurlijk net niet. Want zodra dat je dat wilt, er naar zoekt, kun je het niet loslaten. Dus dat is het Lego-blokje. Het is pas als je stopt met te zoeken, dat je er per ongeluk in trapt. Met de liefde is dat ook zo vaak. Hè? Als je wanhopig op zoek bent naar een partner, dan vind je hem niet. En het is ineens per ongeluk, als je ergens staat naast de pisijn, of whatever, dan gebeuren die dingen. Als je het loslaat, als het gebeurt. En dat is op een podium exact hetzelfde. Als je opkomt en je wilt de lach, krijg je hem niet. Je krijgt hem pas als je hem niet vraagt.
Paul van Vliet die vertelde mij, ze toch geen onbelangrijke cabaretier, op de vraag, hoe kun je in godsnaam avond na avond na avond doen alsof je ter plekke voorstelt, dat je ter plekke eigenlijk invalt. Hè? Want dat is eigenlijk het grote van een hele goede cabaretier.
Of een acteur.
Of een acteur, hij vindt het uit ter plekke. Het is alsof het... hij zei, dat is heel simpel, jongen. Man.
Nou.
Elke zin die je uitspreekt, daarvan, je weet niet wat je volgende ziel zal zijn. Mm-hmm. Punt. Ook al heb je het helemaal... Je weet het gewoon niet.
Ja.
En dat is toch ook een beetje...
Ja, je moet hem vergeten. Kunst. Je moet hem vergeten. Hè?
Je moet hem echt durven vergeten.
Ja, dat is ook wat ik net zei. Ik heb geen vaste tekst, niks uitgeschreven. Ook, maar na een tijd, zoals je zelf opmerkte, wordt dan een vaste tekst en dan wordt het gevaarlijk. En dan wordt je show ook minder goed. Er zit altijd een evolutie in die show, die groeit. Dan bereikt je een apex, dan wordt hij ineens minder goed.
Ja.
Dat is ongelooflijk frustrerend. Dan moet er iets mislopen. Dan moet er een lamp ontploffen of er moet iemand beginnen overgeven in de zaal of zoiets. Je moet uit je evenwicht worden gebracht en dan vinden we evenwicht terug.
Of iemand doodvallen.
Dat heb ik nog niet gehad. Flauwvallen wel. Een bevalling ook.
Tommy Cooper.
Iemand die mijn enkelband afging en die moest terug naar de instelling. Ook al.
Ah ja. Of zelf, à la Tommy Cooper op het podium.
Ja, ik ben 40, Pat. Je moet ook weer niet overdrijven. ik heb nog enkele jaren voor de boeg te hebben om verder te kunnen blijven groeien. Maar, ja.
Jarenlang heb je een tekst in je kot. Waar hing die? Boven de slaap... boven
in het wc. Mijn inspirerende teksten hangen in het wc. Okay. Scatologie is zeer belangrijk voor een comedian.
Bernard de Wulf. Ja. De appel van Catherine Deneuve.
Yes.
Misschien moet je hem gewoon lezen. Okay. Denk je niet?
Ja, ik heb hem vaak gelezen op het wc. Als ik druk, pijnzend daar zat. Goed, sorry.
Pijnzend drukkend kan ook natuurlijk.
Ja, oké. Okay. Ik heb de appel van Catherine Deneuve in huis. Hij is groen, heeft twee beetjes en bovenaan het bovenste zit wat rood. Lippenstift. Van Catherine Deneuve. Hij ligt al dagen midden op de keukentafel en tegen wie er ook binnenkomt zeg ik: ik heb de appel van Catherine Deneuve. Ik wijs ernaar. Meestal glimlacht men wat. Sommigen willen hem vastnemen. Dat verhinder ik. Eva indachtig. Sommigen beginnen dan pas te glimlachen. Anderen vergaat de lach. Hoezo? De appel van Catherine Deneuve? Gewoon, zeg ik. De appel van Catherine Deneuve. De actrice. Ik heb die. Dan kan het alle kanten op. Maar altijd is het de kant van ongeloof, scepties, grapjas of zeveraar. Nog niemand heeft meteen spontaan vanzelf gezegd: oh, leuk, de appel van Catherine Deneuve. Dat jij die hebt. Nog niemand is zijn ongeloof voor geweest. Niemand verkeert blijkbaar zomaar in sprookjesstemming. Ik heb de appel gekregen op een tentoonstelling, groot repertorium, in een spoorwegemplacement bij Antwerpendam. Daar staan honderden sprookjesmachines te wachten op ongelovigen. Ik kwam binnen en een meneer begon te vertellen dat we bij een toestel stonden die in een appel bijt zoals Catherine Deneuve, de actrice. Ik kon twee dingen doen. Ik kon zeggen, fuck off, of ik kon ze doen zoals hij. Een blik, een gebarentaal vol waarheid en geloof, vol Sinterklaas. En in het verste puntje van een monddoek een zweem van een glimlach. Ik deed zoals hij. Ik geloofde op slag. Twee ragfijne hapjes nam de machine en een dun stangetje bracht na een lange pneumatische omweg het toefje lippenstift aan. Als was het Catherine Deneuve zelf. Omdat ik zo goed geloofd had, kreeg ik hem mee. Nu ligt hij thuis en niemand gelooft hem. Nog niemand heeft gezegd: oh leuk, de appel van Catherine Deneuve. Niemand. Ik wacht nu op de eerste die dat zegt. Die mag eraan komen. De rest moet eraf blijven. Sukkelaars. Managers, zeloten van het ongeloof, heidense tijdgenoten. Bernard de Wulf.
Juist.
Ging een geniale column.
Juist.
Stond van voor op de morgen ergens. Het leuke is, hij heet Appel, maar ik besef dat je hem ook kan lezen als appel. Als oproep. Als een, net zoals Brel daarnet eigenlijk, als een oproep om voluit mee te gaan. Omdat Peter Aykroyd zei dat ook. Realiteit is een verzinsel van fantasieloze mensen. Wij leven in een verzinsel. Dus waarom zou uw realiteit meer waard zijn dan die van mij?
Zoals bijvoorbeeld Tim Visterin zingt hè? In De Vogel, onlangs overleden op zijn 77. Die wou je ook horen.
Ja, die had ik vroeger op cassette. Heb ik grijs gedraaid. En ik hoorde dat jij in het knapenkoor mee zong op die soundtrack. Klopt dat?
Dat klopt. Samen met Frank de Bozer en Erik Melaar.
Wat een vreemdsoortig trio.
Juist. Hoe zou een weerkundige dat zeggen? Het is een anticyclonaal gebied.
Yes. En als je goed hoort, dames en heren, dan hoor je hier Patoné.
Ja, en als je heel goed hoort, dan hoor je dat we één regeltje verkeerd zingen. Dat is op 1 minuut 26, geloof ik. En dat kwam omdat we geen tijd meer hadden. En de dirigent, Bob Perard, die stond te wachten aan de bus en zei: jongens, instappen. En Tim Wister zei: nee, maar nog. En zo staat het dus eigenlijk een fout zinnetje.
Welke zin? Mooi dier? Nee.
Luister maar.
Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wit neus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou plezier? Je moet het even overwegen, al wat je wil zal ik je geven. En de knaap zei onbevreesd, meneer, meneer, ach meneer, ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn. Met sterke vleugels alsjeblieft, meneer Merlijn. Een mooie vogel in de lucht, met pluimen, poten en een vlucht, en al de kleuren van de regenboog. Ha, ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn. Met sterke vleugels alsjeblieft, meneer Merlijn. Dan kan ik slapen op een wolk, de lucht doorklieven als een dop, en het zonlicht vangen met een boog. Ach meneer, een vogel wil ik zijn. Merlijn zei, jongen luister even, als je dat wil zal ik het geven. Bedenk alvorens uit te kiezen, je zou een mooie kans verliezen. Wil je dan liever niet wat kracht en heel de wereld in je macht? Of wil je rijk zijn en heel wijs, of koning in een groot paleis? Maar de knaap zei onbevreesd, meneer, meneer, ach meneer, ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn. Met sterke vleugels alsjeblieft, meneer Merlijn. Een mooie vogel in de lucht, met pluimen, poten en een vlucht, en alle kleuren van de regenboog. Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn. En sindsdien zit er boven in de lucht een nieuwe vogel in zijn dolle vlucht. Zeggen waar hij ergens hangt, het zonlicht in zijn dag vervangt. Of hij Merlijn nog heeft bedankt, heeft al belang. Al wat ik weet, is wat hij deed. Hij maakt plezier als een modier. Ergens ver van hier.
Zo is dat, de vogel van Tim Wistrin.
Berg en Dal. Met Padone.
En het knapenkoor.
Ja, inderdaad. Zeer, ik heb altijd een heel fascinerend nummer gevonden. Ook zo. Ja? Op dat cassetje ook Tim Visterin. En ik dacht, waarin vist Tim dan? Ik wist het niet. En
in die knapen.
Hij maakt plezier als een modier. Wat is een modier? Ik heb nooit begrepen.
Mooi dier.
Ja, nu weet ik het. Ja, inderdaad. En onbeleefd ook. Of je Merlijn nog even bedankt heeft, dat belang. Ja, tuurlijk.
Juist.
Ik heb het altijd heel fascinerend gevonden. Als
ja, dat is waar. Daar ben je niet,
een soort mini-verhaal.
Ja.
En ook dom. Het eerste wat ik dacht was, als je een wens krijgt, één wens, dan wens je toch 1000 wensen, niet?
Ja, en niet een vogel willen zijn of wat.
Ja, want ik denk, als de winter komt, dat gedaan. Maar ze mij lachen. Als kind vroeg ik me al van alles.
Maar heb jij nooit als kind willen vliegen?
Ik wou Merlijn zijn altijd.
Merlijn?
Ja, want die kon doen wat hij wou. Snap je? Die kon zichzelf een vogel maken, maar daarna ook terug. Dus ja. Nee. Maar ja.
Je vindt het een rot nummer. En die knapen vooral, die story al. Ik merk het.
Die fout heb ik toen ook opgemerkt, maar ik dacht dat het bedoeld was.
Nee,
dat is de kunst, hè. Van je fouten doen alsof het bedoeld was.
Ja.
Daar heeft Picasso een carrière op gebouwd.
Wie iets wil doen, vindt een middel, zeg je. Wie niks wil doen, een excuus.
Dat zei ik niet, hè. Dat is een Arabisch spreekwoord. Enfin, ik heb dat herhaald, maar dat is een Arabisch spreekwoord. Ja,
ja, ik herhaal het toch nog eens een keer. Wie iets wil doen, ja, die vindt wel een middel, maar wie niks wil doen, altijd een excuus.
Yes. Het is niet dat er twee soorten mensen zijn, maar dat is toch een opdeling. Ik heb dat geleerd toen ik... We zitten nu toch in studententijd. Toen ik prezes was van de Vikings, was een verkiezingsweek van de studentenkring van de economie aan UFCA was dat toen. En we hadden een ontbijt aangeboden aan de studenten. En dus een paar van mijn jongens en meisjes waren vertrokken naar de macro voor koffiekoeken te gaan halen. Die waren dan besteld, zo met 300 koffiekoeken of zo. En blijkbaar was er iets misgegaan en die bestelling was niet uitgevoerd. Dus die kwamen aan de macro en er waren geen koffiekoeken. En dan kun je twee dingen doen. Ofwel rijden terug en je zegt, ja, er waren geen koffiekoeken.
Sorry, gasten.
Sorry, jammer. Ofwel, en dat hebben die gedaan, rijden elke bakker van Antwerpen, Deurne en Borgeruit af en je verzamelt alle koffiekoeken dat je hebt. En een kwartier later staat je daar met auto's en fietsen volgeladen met koffiekoeken en je lost het op.
Dat is fantastisch.
Je fixt het. En dat is een ander soort mensen. En het is opgelost, ja. En toen wist ik van, ik ben hier als prezes overbodig. Een goede groep mensen heeft geen leider nodig als die met elkaar kunnen samenwerken. Dat is ook het enige wat een leider, tussen aanhalingstekens, moet doen, is zorgen dat mensen met elkaar samenwerken.
Maar waarom zijn wij voortdurend op zoek toch naar excuses?
Vandaag vooral omdat we leven in een... maatschappij die gedomineerd wordt door sociale media, getwitter en gekrakeel, waarbij dat het debat winnen belangrijker is dan gelijk hebben. En dat is heel jammer, want zo geraakt je natuurlijk als mensheid moeizamer vooruit. Omdat je dan in die eeuwige boutade zit, het probleem met de wereld is dat de wijze altijd twijfelt en de onnozelaar altijd zeker is van zichzelf. Maar in een wereld waarin dat de tweets nieuws zijn, ja, komt die onnozelaar veel meer in beeld. Hè. En dan,
Maar het is toch vaak zo dat wie het weet, of in ieder geval expert in bepaalde dingen is, dat die inderdaad twijfelt en dan toch maar zal kiezen om te zwijgen. Terwijl wie het vaak helemaal niet weet, roept en tiert en op de tafel gaat staan.
Ja, en dat is politiek.
Ja, is nee, dat maar, kort samengevat?
Wat je zegt is toevallig onlangs nog eens bewezen in een studie, stond een artikel in de Standaard. Het is het effect, ik denk, Kruger, Kreuninger.
Juist, ja.
Waar inderdaad blijkt dat het ging over autisme, dat vaccineren autisme zou veroorzaken, wat natuurlijk een hoax is, wat onzin is. Maar het blijkt dat wie daar meer over weet, wetenschappers, harder twijfelen, minder overtuigd zijn van zichzelf, dan mensen die één artikel hebben gelezen op Facebook. Dus dat is een probleem. Dat is nog eens een staving van die aloude... Ik denk dat zelfs Aristoteles daar al een gezegde over had.
Ja, precies. Hoe meer je weet dat je niet
exact,
weet.
Exact, ja.
Dat is niet hoopgevend allemaal. Hè?
Nee, want die vertwijfeling kan verlammend werken natuurlijk. En dan zitten met het probleem waar we vandaag zitten, dat inderdaad het machtigste land ter wereld wordt geleid door een brulboei en een realityster.
Wel, maar ik denk
dat heeft consequenties.
Die brulboei is voor jullie, en je ziet dat ook hoe langer hoe meer ook in de States met de Saturday Night Live shows en alles, alle varianten daarop, hoe moeilijk het is om die man, om daar iets maar zelfs iets grappigs mee te doen. Omdat het zo schrijnend is, zo ontluisterend, zo werkelijk beyond reality,
dat
kun je niet nauwelijks grappen nog over maken.
Nee, ik heb dat in de show ook verteld. Het probleem is, die gast, dat is een clown. Je kunt in de comedy zeggen, je kunt geen rode neus op een rode neus zetten. Dat gaat niet. Dat is al een aap op een fiets. Ik kan daar geen karikatuur van maken, want dat is al een karikatuur. En sterker nog, die ontmaskert ook het theater van politiek. Dat is fascinerend om te zien. Ik zou alleen willen dat het niet ten koste van de wereldvrede ging. Maar je ziet ook dat
hij doet eigenlijk wat jullie doen.
Hij doet wat wij doen, maar dan tussen politici. Je ziet hoe dat een andere grote wereldleider dat die ongemakkelijk staat te staan naast een Trump. Omdat Trump heel dat theater ontmaskert. Je laat zien dat ook allemaal maar theater is. Wij, of de meeste van ons, mensen met echt werk, dus niet ik, maar andere mensen, sleuren zich door hun dag, denkende van, ze zullen wel weten waar ze mee bezig zijn. Er zal wel een kapitein zijn. Dat kan toch niet? Mensen met die bankencrisis ook. Dat kan toch niet dat zo simpel is? Ik zal dat wel niet begrijpen. Dat is hoe dat de meesten van ons dat rationaliseren. Maar eigenlijk ben ik ervan overtuigd, als je de brug opentrekt op de Titanic, dat er staat niemand aan te roeren. Wij leven gewoon samen vooruit in een soort complexe mierennest-structuur. En een paar mensen hebben ons wijsgemaakt dat die alles in hand hebben. Maar dat is helemaal niet zo. Die rationaliseren achteraf wat ze gedaan hebben. Kijk naar de politiek. Hè. Het gaat goed met de economie, dat is dankzij ons. Hè. Wij hebben banen gecreëerd. En dat slecht gaat met de economie, ja, daar kunnen wij niet om doen. Hè. Dat is de economie. Dus het is altijd rationalisering achteraf, het zoeken van excuses.
Ik vond het ontnuchterend om te lezen bijvoorbeeld in die site. Een jaar na, via Schaffendas liever, augustus, september 2015, een jaar later heeft die site een reconstructie gebracht van hoe dat precies in zijn werk is gegaan. En dan is de conclusie, dit was pure improvisatie. Niemand in Duitsland had ooit verwacht dat het er 1 miljoen zou zijn. En laat staan wat de consequenties zouden zijn.
Nee, maar dat is het altijd. Die mensen zijn niet veel slimmer dan u en ik, hoor. Wij willen dat gewoon geloven. Hetzelfde met de bankencrisis. Er is een heel ontluisterend fragment over de bankencrisis in Ierland. En dan hoor je, hebben ze een telefoongesprek, dat is uitgelekt in de media, tussen twee topbankiers die met elkaar aan het babbelen zijn over morgen moeten we naar het parlement gaan en geld vragen voor de redding van onze bank. En je hoort die met elkaar praten. How much should we ask? En de andere zegt, $3 billion. How did you come up with that figure? I just pulled it out of my ass.
Ja.
En dat zijn de twee CEO's, zeg maar, van die twee banken.
Nu zit jij toevallig in de file met een echte politica, hè? Valérie Van Peel voor N-VA.
Ja, twee. Mijn vader is er.
En vader ook, juist. Hoe moeten we die familiefeestjes voorstellen? Er zijn er geen meer, of wat?
De eeuwige wederkerende vraag. Ik ben ook van kinds af aan, omdat mijn vader politicus was, van heel dichtbij met dat theater en die frustratie en de kleine menselijke kantjes geconfronteerd. Politiek is voor.
Heeft jij dat geïnspireerd?
Het heeft mij al sinds geïnspireerd om niet in de politiek te gaan. Ja, omdat ik besefte dat je daar niet kunt bereiken met idealen alleen. En ik wou het niet bereiken op de andere manier. Dus dat is heel cynisch, besef ik. Maar
Waarom?
Ja, omdat wij gaan vooruit als mensheid. Met gigantische stappen vooruit, als je even een tijdsperspectief erbij neemt. Maar dat is niet dankzij onze leiders, tussen aanhalingstekens, dat is dankzij onze mensheid.
Maar je bent het erover eens dat we vooruit gaan, hè?
Tuurlijk. Op de lange termijn wel, hè. Echter nachtgewijs, maar we gaan wel vooruit.
Don't smoke in bed. Dat is een advies van Willard Robinson. Tenminste, hij schreef het nummer, maar Nina Simone maakte het onsterfelijk. Rook jij in bed?
Nee.
Rook je toekoor?
Nee, ik heb het geprobeerd, maar ik had de discipline niet om altijd sigaretten mee te nemen en een aansteker. Ik ben heel warrig, dus het is me nooit gelukt
dan
om...
Dan bied je toch gewoon...
Echt een gewoonte van te maken.
Dan bied je ze, ja, van anderen.
Ja, daar ben ik aan te verlegen voor, denk ik.
Nina Simone, fan?
Ja, waanzin. Oh, my. Ja, die heb ik ook echt... Nina Simone en Brel, die twee heb ik echt ontdekt, verslonden. Zoals je boeken kan verslinden van een auteur of zo. En het waanzinnig mooie aan dit nummer is dat Brel ook de verscheurende schrijnendheid. Want Don't Smoke in Bed gaat over een vrouw die net na een relatiebreuk nog wat laatste tips geeft aan haar geliefde. Ex-geliefde eigenlijk. En de tip is Don't Smoke in Bed, it's dangerous. Dus over de breuk, over die pijn, over die scheur nog altijd blijven liefhebben. Dat is aimer jusqu'à la déchirure and beyond.
With these few goodbye words, how can I sing goodbye, old sleepy head? Thank you. walk in bed.
Nina Simone, Don't Smoke in Bed. Michael van Peel.
Wat een geweldige zanger is hem. Maar een geweldige pianiste ook.
Mm-hmm.
Amai. Dat is eenzaamheid zoals alleen Simone of Brel dat kunnen uiteenscheuren, vind ik.
Eigenlijk wel. En dan voor een volle zaal, hè?
Ja. Los van elke aan een nagel, is dat.
Juist. Wat is jouw credo, Michael van Peel, cabaretier?
Ik heb er een genomen dat ik ontdekt heb op de wc van de parochiezaal van Nieuwkerke-Waas. Voor ik moest optreden, zat ik daar. Ik zit daar regelmatig, net voor een optreden, de laatste aardse dingen te verzorgen.
Nieuwkerken-Waas.
Nieuwkerken-Waas.
Dat is het Waasland, neem ik aan.
Ja. Dat was optreden voor de Boerenbond. Dat was het. Ik kan er u over vertellen, dat was absurde omstandigheden, maar dat is comedy. En ik zat op het toilet en voor mij hing een plaatje, mooi gegraveerd, rood op wit, en daar stond: verlaat mij zoals gij mij wenst te vinden. En ik vond dat zowel van een scatologische als een poëtische waarheid. Ik neem die mee. Verlaat mij zoals gij mij wenst te vinden. Dat zou een ambitie moeten zijn om met elkaar om te gaan. En met de planeet. En met de toiletten van Nieuwkerke-Waas.
De parochiezaal tenminste.
Ja.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.